Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Het is 1981. De 15-jarige Mark Rutte zit op het Haagse Maarland Lyceum. Een school van hockey, Sjaaltjes en Spencers. Tot verbazing van zijn klasgenoten trekt Mark veel op met de rector, Ton van Boven, Eerste Kamerlid voor de VVD. Die vertelt de klas dat zij de toekomstige intellectuele elite zijn. Maar zelfs voor deze ballenklas lijkt Mark een tikkeltje te fanatiek. Hij steekt zich in het pak van zijn vader, sluit zich aan bij de JOVD en speelt voor politicus. De opgetrokken wenkbrauwen van zijn klasgenoten glijden met wonderbaarlijk gemak van de jongen af. Na zijn eindexamen geen retourtje salau voor Mark. Met zijn beste vriend Lodewijk Dekker maakt hij in Parijs lange Chopin-wandelingen. Ze roken sigaren en vergelijken uitvoeringen van Mozart. Ook hun favoriete hobby van de middelbare school blijven ze trouw. Politieke interviews naspelen. De rolverdeling is vast. Lodewijk de journalist en Mark de premier.
Wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
Pragmaticus, controlfreak, taalacrobaat, Mr. Teflon. Waarom zit juist de persoon Mark Rutte al 13 jaar in het torentje? En wat zegt het over Nederland dat wij hem als langstzittende premier hebben? In deze podcast ga ik, Simon Dekker-Hupkes, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Mark Rutte. Waarom blijft er niets aan hem kleven? Wat zit er achter zijn eeuwige glimlach? En waarom lijkt hij onmisbaar in Den Haag? Welkom bij Wie is Rutte? In deze aflevering onderzoeken we het gedrag van Mark Rutte. Waar zitten de wortels van zijn onverstoorbaarheid? En waarom moet bij onze premier alles op dezelfde manier gaan? Hiervoor spreek ik met Petra de Koning, journalist bij NRC. Een jaar lang volgde zij Rutte en haar observaties verwerkte ze in een fascinerende biografie. Welkom Petra.
Dankjewel.
Ja, voor de anekdotes van deze aflevering mochten we ook uit jouw boek putten. En Mark lijkt van jongs af aan al zijn eigen pad te bewandelen. Even ervan afgaan op wat we net hoorden over zijn middelbare schooltijd.
Ja, zeker. Hij leek in die tijd al een volwassen man in het lichaam van een jongen.
Ja.
Mensen om hem heen dachten ook dat hij daarom zo goed met de rector kon opschieten. Omdat hij al veel ouder was dan je dacht. Of tenminste, zo gedroeg hij zich. Die van boven, dat was ook een hele statige man. Die VVD-senator met een horlogeketting en een driedelig pak. En het was natuurlijk wel een beetje vreemd als je met zo iemand heel goed kon opschieten. Zijn vrienden uit die tijd dachten dat hij door hem bij de VVD terecht was gekomen. Dat hij hem had meegenomen en in gesprekken zover had gekregen dat hij een echte VVD'er zich was gaan voelen.
Eventjes terug naar dan dus de middelbare school en ook misschien daarvoor. Kan je een beeld voor ons schetsen van uit wat voor gezin en omgeving komt Mark Rutte?
Nou, zijn vader was directeur bij een autodealer. Hij had in Nederlands-Indië gewerkt en daar had hij ook in een interneringskamp gezeten. Zijn eerste vrouw is daar overleden. En Rutte's vader is toen met 3 kleine kinderen teruggekomen naar Den Haag. Daar is hij getrouwd met de jongere zus van zijn eerste vrouw. En ze kregen samen nog 4 kinderen. Rutte was een nakomertje. Die is eigenlijk alleen opgegroeid in dat gezin.
Ja, dus als hij het heeft, het soms wel over zijn broer of zijn zus. Maar daar heeft hij eigenlijk niet mee in een huis gewoond als klein kind.
Nee, die zijn allemaal een stuk ouder dan hij zelf.
En in hoeverre speelde het Indische verleden een rol in de jeugd van Rutte?
Nou, Rutte heeft zelf daar wel eens over verteld dat ze bijvoorbeeld thuis het woord Maleise woord obat gebruikt voor medicijn en kree voor zonnescherm. Weet je, dat nog steeds heel erg levend was in hun huis. En elke zaterdagavond aten ze Indisch.
Ja.
En hij vertelde ook dat hij bij zijn vader niet echt kon doorvragen naar wat hij had meegemaakt in het kamp. Dus dat daar nog wel een verborgen donker hoekje zat.
Ja, nou, we weten uit de literatuur dat ook bij dan de kinderen daarvan vaak wel iets nalaat. Hoewel het lastig te duiden is wat dat dan precies is. We hebben het nu al over zijn vader gehad. Wat voor vrouw was de moeder van Mark Rutte?
Ja, dat was een onverstoorbare, nuchtere vrouw. Zo praat Rutte ook over haar. Ze rookte 2 pakjes sigaretten per dag. Ze dronk jenever. Ze trok zich niks aan van wat mensen daarvan vonden. Dat heeft ze tot het eind van haar leven gedaan. En ze was ook helemaal niet onder de indruk van wat hij later werd, premier van Nederland. Als je maar normaal blijft doen. Hè. En dat was ook wat zijn vader altijd zei. Blijf jij maar gewoon op de kleine steentjes lopen, jongen. Denk maar niet dat je al te veel voorstelt. En op een gegeven moment is hij natuurlijk wel veel van gaan voorstellen. Maar hij werkt niet de indruk dat met hem op de loop gaat. Dat zie je niet aan hem.
Ja, dus dat onverstoorbare komt misschien ook een beetje van zijn moeder af dan.
Ja, daar ziet het wel naar uit. Ja.
Je schrijft in je boek ook, hij wordt in de lagere klas van de middelbare school een beetje gepest of geplaagd. Maar dat lijkt hem niet zo te deren.
Nee, er is 1 scène die mensen uit die tijd hebben verteld, dat hij werd opgesloten in de schoonmaakkast.
Ja.
En de conciërge kwam hem daar uithalen en Rutte stapte eruit en mopperde een beetje van, hé, wat een vervelende mannetjes die dat gedaan hebben. Maar hij wekte niet de indruk dat hij het heel erg vond.
Ja. Dat is wel wonderbaarlijk voor hem.
Dat is heel gek.
Ja. En dat is, je hebt niet heel veel fantasie nodig om dat door te vertalen naar hoe dat dan later in zijn politieke carrière ook een rol speelt.
Ja, precies. Ja. Hij werkt heel vaak en ook dus toen ook al de indruk dat het hem niet zoveel uitmaakt wat mensen van hem vinden.
Nee.
Hij was ook op de middelbare school heel anders dan andere kinderen. Weet je, heel veel serieuzer, met heel andere dingen bezig. En hij wilde toen ook al de politiek in. Daar oefende hij dus toen ook al voor.
Ja, nou, hij heeft dus al jongs af aan een enorme interesse in de politiek. En ook groeit de ambitie om daar misschien iets in te gaan doen. En hij besluit dan om bij de JOVD te gaan. De jonge organisatie van de VVD. Hij wordt op een gegeven moment ook de voorzitter van het bestuur. Kan jij iets zeggen over zijn tijd bij die organisatie?
Ja, volgens vrienden uit die tijd heeft hij daar de belangrijkste tactieken en strategietjes geleerd die hij later ook steeds zal gaan gebruiken.
Ja.
Die je nog steeds ook bij hem ziet. Bijvoorbeeld dat je de tijd zijn werk moet laten doen.
Ja.
Je moet jezelf geen deadline opleggen als dat niet echt nodig is. Je moet meeveren met wat mensen van vinden van dingen. Niet per se je eigen mening willen doordrukken, want dan hou je het niet zo heel lang vol als voorzitter van de JOVD en ook niet als premier van Nederland.
Ja.
Dus dat heeft hij daar ook al toegepast.
Ja. Kan je iets vertellen over de JOVD in die tijd? Was dat een roerige beweging? Of waar je blijkbaar goed moest opletten dat je eigen kop er niet afging?
Ja hoor, er werd heel serieus aan politiek gedaan. En keihard, ook heel persoonlijk. Dus dat is absoluut een leerschool voor heel veel jongeren in de VVD ook geweest.
Ja.
Dus weet je, om daar jezelf staande te houden, moest je wel goed opletten. Om je heen kijken, bondjes sluiten, de goede keuzes maken.
Ja.
Ja, het was keihard.
Ja, het is altijd ik vind het zelf altijd fascinerend. Mensen die dus worden wat ze van jongs af aan eigenlijk al wilden worden. Hij wilde premier worden, want we weten dat zijn vriend Lodewijk Dekker, die hebben we al genoemd. Die zat ook bij de JVD en die heeft op een gegeven moment een klein boekje geschreven. Het Tsjernenko-complot met in de hoofdrol premier Rutte.
Ja, dat was een heel dun boekje. Lodewijk Dekker heeft het zelf geprint en laten binden. Premier Rutte, die was van de reactionaire partij Nederlanden, de RPN. En hij had een bijzonder groot hoofd, zo wordt hij omschreven. En hij speelde op de piano het liefst Chopin. Hij probeert in dat verhaal Tjenenko junior aan de macht te brengen in de Sovjet-Unie. En Dekker zelf en andere JOVD'ers hebben allemaal een rol in dat boekje. En premier Rutte die was voor het leven benoemd, ja. Dus hij bleef altijd premier. Hij was gescheiden in dat boekje van Miss Panama en hij trouwt aan het eind van het boek met Hildegard. En dat staat dan ook weer voor een vriendin uit de JOVD met wie Rutte ook wel naar Parijs is geweest en ook wel naar Londen en Cambridge.
Eind jaren 80 wordt hij dus de voorzitter van de JOVD. Zijn voorganger die is Annette Nijs, nou, die kennen we ook nog, die is de staatssecretaris geweest. En zij zei over Rutte op een gegeven moment nadat er een conflict is geweest. Rutte heeft dat opgelost en dan zegt zij iets in de trant van allemaal mooi en aardig, maar we zijn gewoon platgeluld. Met andere woorden, ja, achteraf keek ze om zich heen en dacht ze bij zichzelf, wat is hier nou gebeurd? Wat heeft die Rutte ons geflikt? Ja,
er was één JOVD'er, een oud-JOVD'er die zich daar meteen al zorgen over maakte. Die dacht van, nee, deze man wil de politiek in, ja. Maar wordt dit dan zijn manier van doen?
En wat is die manier?
Nou ja, als je kijkt hoe die ergens binnenkomt, hoe die meteen begint te praten over wat hij om zich heen ziet, wat hij gaaf vindt, wat hij interessant vindt. En weet je, hij gaat vertellen, hij gaat vragen stellen. Hij neemt de ruimte in, trekt de aandacht naar zich toe zonder dat je weet wat hij zelf vindt, ja. Of denkt. En mensen denken daarna van ja, wat heeft hij nou precies gezegd? Wat wil hij? Wat vindt hij? Maar dat is een tactiek waarvan die oud-JOVD'er dacht van, misschien raken mensen daar ook wel op uitgekeken. Ja. En denken ze van, wat worden we nou de hele tijd platgeluld, ja. Door Rutte?
Heel veel proces, heel veel vorm, heel veel op het interpersoonlijke, maar ja. Weinig eigenlijk op de inhoud.
Ja, dat is, ja. Dat is het idee dat veel mensen hebben als ze dan met hem te maken hebben gehad.
Ja. Rutte heeft dus een bijzonder vermogen om zich van kritiek niets aan te trekken, of het in ieder geval niet heel persoonlijk op te nemen. Kun jij er iets over vertellen hoe je dat hebt zien gebeuren in de tijd dat jij hem volgde?
Nou, Rutte is niet iemand die wordt gedreven door grote idealen. Van allerlei dingen die hij wil bereiken voor mensen. Hij wil een rol spelen in de politieke geschiedenis. Dat heeft hij altijd gewild. En dat doet hij nu al een hele tijd. Dus aan andere politici zie je soms hoe ze lijden onder iets wat ze fout hebben gedaan. Ja. Wat ze niet hebben kunnen waarmaken. Bij Rutte zie je dat niet. En mensen hebben ook, de kiezers hebben vaak een kort geheugen, dus die, ja. Zijn dingen ook wel weer vergeten. Op een gegeven moment was in 2016 in de campagne, toen merkte de VVD dat er wel een aantal dingen waren die aan hem bleven kleven. Dat waren de beloftes die, ja. Hij niet was nagekomen. Dus de 1000 euro voor elke hardwerkende Nederlander, geen cent meer naar de Grieken, nee. Dat was hij niet nagekomen. Toen heeft de VVD bedacht, we gaan sorry zeggen. Ja. Hij gaat sorry zeggen.
Best bijzonder. In de politiek doen we dat niet zo heel veel eigenlijk.
Nee, en nee. Hij deed het toen wel. Ja. En ze merkte dat het werkte. Dat bleek ook uit de peilingen. Dus sorry zeggen, daar is die steeds beter in geworden de afgelopen jaren. Ja. Want dat werkt kennelijk. Ja.
En denk je ook dat het hem echt niet raakt? Of dat hij dat ook serieus neemt? Dat hij zoiets heeft van, nou, die kritiek, ik leg het naast me neer. Of ik kijk wat ik er... Misschien is er een element waar ik iets mee kan en wat ik dan kan veranderen.
Nou, zijn naaste adviseurs zeggen dat echt het meeste hem niet lijkt te raken. Nee. Maar heel soms dingen wel. Weet je, toen na het beruchte 1 april debat, ja. Zei Gert-Jan Segers in het Nederlands Dagblad dat hij niks meer met hem te maken wilde hebben, omdat hij niet wist of hij er weer zou gaan liegen en, ja. Zo. En daarvan zeggen mensen, dat raakte hem toen echt. Wel.
Dat raakte hem, maar dat ging, ja. Echt over zijn persoonlijke betrouwbaarheid.
Precies. Ja, ja, precies.
Ja. Het lijkt mij voor een politicus een enorm voordeel om zo'n teflonlaag te hebben. Ik denk dat heel veel van zijn collega's daar jaloers op zijn. Maar kunnen we er ook even over filosoferen wat misschien ook de nadelen daarvan kunnen zijn, als niks je echt raakt?
Nou, hij lijkt ook niet altijd precies aan te voelen hoe iets valt of hoe iets ligt.
Nee.
Daar moet hij ook wel van horen hoe dat dan zit.
Ja,
dat is niet zo heel handig.
Kan je een voorbeeld geven?
Nou, hij bijvoorbeeld toen de discussies over racisme kwamen, ja. Over Zwarte Piet en zo, dan gaat hij eerst nog zeggen van ja, Zwarte Piet, ja. Hè? Piet is nu helemaal zwart. Maar dan voelt hij niet meteen aan dat die tijd aan het veranderen is.
Nee.
Ook over de excuses voor het slavernijverleden, nee. Bijvoorbeeld. Hij heeft daar tijd voor nodig. En dan zegt hij, ja, mijn denken heeft zich ontwikkeld. En dan komt hij er een beetje achteraan.
Ja.
Dus hij zal nooit voor oplopen.
Hij heeft daar wat meer tijd eigenlijk voor nodig.
En ja. advies. Ja. Weet je, het moet
hij heeft natuurlijk vorig jaar die toespraak gegeven over het slavernijverleden. Daar werd eigenlijk wel positief op gereageerd. Maar het heeft dan dus eigenlijk heel lang geduurd voordat hij tot dat punt kwam.
Ja, dat is dus bij meer dingen zo. Bij de Europese Unie is het zo gegaan. Dat zag hij als een kassa. En langzamerhand is hij dat als een ware gemeenschap gaan zien. En ook gaan uitdragen op die manier. Maar dat is dan pas als de tijd ook veranderd is. En als zijn VVD ook aan het veranderen is. Dus hij luistert ook heel goed naar wat de adviseurs van de VVD tegen hem zeggen. Weet je wat hij... Voordat hij premier werd, was hij een tijdje... alleen maar fractievoorzitter van de VVD. Ja. Toen ging hij wel op zoek naar een eigen verhaal. En zei hij van, ja, ik vind onderwijs heel erg belangrijk. We moeten ook een verhaal over de zorg hebben. We moeten ook de straat op om tussen de mensen zelf te staan. Dat werkte helemaal niet. Hij maakte de ene vergissing naar de andere toen. En hij is pas succesvol geworden als politicus, kun je zeggen. Toen hij is gaan luisteren naar dat vaste, strakke VVD-verhaal. En toen hij dat is gaan vertellen.
Ja, wat er goed onderzocht was, waar echt over nagedacht was.
Dat is heel erg kenmerkend voor de VVD. Ze testen alles, ze onderzoeken voortdurend hoe iets valt.
Ja.
Een slogan, een tekst, een standpunt.
Ja. Dus of hij moet het echt geïnternaliseerd hebben, of het moet echt bewezen onderzocht zijn. En dan kan hij het goed brengen. Ja.
Ja.
Januari 2011. Op een zaterdagavond loopt Rutte naar restaurant De Luwte in Amsterdam. In de veronderstelling dat hij daar met zijn vriend Koen Petersen gaat eten. Dat doen ze 5 tot 6 keer per jaar. Op zaterdag aan tafeltje 26. Dat is hoe Rutte het graag heeft. Alles op dezelfde plek, op hetzelfde moment, met dezelfde mensen. Zo gaat hij met zijn familie graag naar een bungalowpark op de Veluwe. In het radioprogramma Dr. Kelder & Co. vraagt Jort Kelder aan Rutte...
Wat doe jij zaterdag 28 december?
Nee, ik ben met familie naar de Veluwe. Lekker.
Ja. Tot met huisje 91 of 92?
94 dit.
Oké, sorry. Huisje 94.
91 was bezet.
Oké.
Okay. Ja, een ramp.
Oké.
Voor de luisteraar lijkt het of de premier een grap maakt. Maar zijn beste vrienden weten wel beter. Toch hebben ze op die zaterdagavond een verrassing gepland. In een versierd restaurant wachten ze hem op om hem te feliciteren met zijn debuut als premier. Maar... Rutte is niet blij. Misschien hadden ze toch naar zijn secretaresse moeten luisteren toen ze zei... de minister-president wil liever geen verrassingen. Ja, Petra, ik heb me kostelijk vermaakt met de anekdotes over Rutte's gewoontes. We hebben nu deze gekozen, maar we hadden er ook 10 andere kunnen uitkiezen. Jij hebt het van een nabij meegemaakt, toch? Dat hij echt alles op een vaste manier wil hebben.
Ja, in 2015 ben ik een jaar lang achter hem aan gaan lopen voor een lang verhaal in NSC. En hij vond dat toen zelf een beetje gek. Ik ging naar alle publieke optredens en ik ben meegeweest op handelsmissie. En hij zei, ja, waarom doe je dit? Want je ziet toch altijd hetzelfde vrolijke mannetje. Nou, dat is ook zo. Hij doet de dingen voortdurend op dezelfde manier. Hè? Dezelfde grapjes in zijn speech. Dezelfde manier van omgaan met mensen op straat. Hetzelfde veilige verhaal over zijn ambitie vroeger. Dat hij naar het conservatorium wilde, maar te weinig talent had. Weet je wat? Dat maakt hem heel normaal. Ja. Weet je? Ik heb ook het is bij mij ook niet allemaal vanzelf.
Ja, heel likeable. Ja.
Precies. Ja. Dus daarmee haal je jezelf een klein beetje onderuit.
Ja, maar wel op een heel veilige manier.
Precies,
veilige
het is een manier. Veilig verhaal. Ja. Dus later dacht ik, ik wil niet alleen zien hoe die doet. Ik wil ook snappen waarom. Wat gebeurt er nou in zijn hoofd? En daar wilde ik toen eigenlijk ook een lang verhaal over maken voor de krant. En uiteindelijk is dat een boek geworden. Weet je, de combinatie van dat ik heb gezien hoe die zich gedraagt. En dat ik met heel veel mensen heb gepraat over hoe die is geworden tot wie die is. En hoe die denkt. Ja, dat werd het boek.
En... die controledwang bij Rutte, kwam die ook al naar voren op vroegere leeftijd?
Ja, over zijn studententijd vertellen mensen dat hij dan rondliep met een grote agenda met allemaal papiertjes erin. En als hij dan een afspraak met hen had in het café, dan zei hij, het is nu 3:15, ik heb tot 4:30.
Ja.
Wat natuurlijk heel gek is als je dan al...
op die leeftijd.
Precies, ja. Ja. En ook al vrij snel... maakte mensen mee dat hij heel boos kon worden als hij de controle verloor. Dus als er iets gebeurde wat hij niet meer kon beheersen. Dat hij dan echt kon exploderen.
Ja.
Dat is wel heel erg kenmerkend voor hem. Dat vertelde ook bijna iedereen die ik voor mijn boek heb gesproken.
Iedereen heeft dat een keer meegemaakt.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk niet is het algemene beeld wat je van hem hebt. Als je gewoon hem voorbij ziet kopen, dan is hij altijd aan het lachen.
Vrolijk, altijd, ja, vrolijk, ja.
Altijd vrolijk. Bij de JOVD werden zijn gewoontes ook al snel bekend. In zijn tijd als voorzitter had hij een gewoonte ontwikkeld bij het voeren van de evaluatie of functioneringsgesprekken met zijn bestuursleden.
Ja, altijd in hetzelfde hotel in Amsterdam tegenover het Centraal Station. En als hij tevreden was, dan dat wisten de JOVD'ers al als ze binnenkwamen. Want dan was er warme appeltaart met een bolletje vanille-ijs en slagroom. Cappuccino dronk hij toen ook altijd al. En er werd er veel gelachen en geroddeld en zo. En als je alleen koffie kreeg, dan was het niet.
Dan wist je dat het een serieus gesprek ging worden. Ja. Heb jij zelf ook een soort favoriete anekdote van Rutte als gewoonte dier?
Ja, er zijn een heleboel. Maar eentje waar ik vaak aan denk als het over Rutte gaat, dat is dan de jaarlijkse vakantie in New York. Hè, als die 5 dagen met Koen Petersen, ook nog een vriend van vroeger van de JOVD, naar New York gaat, dan nemen ze altijd dezelfde vlucht. Dan komen ze rond 4 uur 's middags aan en dan in de taxi naar een hotel bellen ze altijd al naar het restaurant waar ze gaan eten. Altijd hetzelfde. Ze maken altijd dezelfde lange wandeling door New York heen. Ze doen dan altijd precies dezelfde dingen, elk jaar weer. Ja. Ik vind het ongelooflijk.
Het is ongelooflijk, toch?
Ja, het is ongelooflijk.
Ik kan het ergens ook wel begrijpen. Ik heb zelf ook wel het idee van, het was toen zo leuk. Maar mijn eigen ervaring is juist, als je het dan gaat proberen na te doen, dat het helemaal niet meer zo leuk is.
Ja.
Maar blijkbaar werkt dat bij Mark Rutte toch net anders.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel makkelijk om het een beetje uit te lachen. Zo'n soort gewoonte, een gedrag. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een drukke baan hebt, en dat heeft hij nu, dat het ook super handig is om dingen wel heel geordend en gestructureerd in te richten. Volgens vaste manieren. Dat je gewoon efficiënt bezig bent.
Zeker hoor. En na zijn studententijd, toen Rutte bij Unilever personeelszaken was gaan doen, en later ook als staatssecretaris, heeft hij zich heel erg verdiept in leiderschap en wat je daar allemaal over kunt leren. Dus hij had het met vrienden vaak over de 7 Habits of Highly Effective People van de Amerikaan Stephen Covey, spreek ik dat goed uit?
Een boek, ja.
Ja, en dat gaat bijvoorbeeld over dat je proactief moet zijn. Hè? Jij hebt het heft in handen. Nou, dat doet Rutte ook, hè? Wat ik net beschreef over hoe hij een kamer inkomt en hoe hij
wacht niet af.
Hij wacht niet af.
Nee.
Hij heeft de leiding. En dat je een doel moet hebben, een plan. En dat je de belangrijkste dingen eerst moet doen.
Ja.
Dat je aan win-win moet denken. Hè? Je hoeft niet altijd zelf te winnen. Wat heeft die ander erbij te winnen? Daar is Rutte ook wel heel goed in. Weet je? Hij gaat altijd naar wat hebben partijen nodig om hier met opgeheven hoofd uit te komen.
Ja.
Daar is hij heel druk mee. Hij is daar voortdurend.
Hij denkt daarover na, maar is er ook heel goed in om dat te identificeren.
Wat heeft iedereen nodig?
Partij nodig heeft.
Ja. Om daar uit te komen. En dat je eerst anderen moet begrijpen voordat je zelf begrepen wordt. Dus dat je goed moet luisteren ook.
Ja.
En hij begon ook vaak over de lessen van in leiderschap van Rudy Giuliani, die burgemeester van New York was tijdens de aanslagen van 9/11. Dus dat je op kantoor niet apart moet gaan zitten, maar tussen je mensen.
Ja.
Rudy Giuliani die vond ook dat je als leider heel veel biografieën moest lezen van andere leiders. Ja. Nou, dat doet Rutte nog
steeds.
Doet
Rutte ook. Ja. Oké, dus het komt niet volledig voort uit een soort persoonlijkheid bij Mark Rutte. Maar het is ook een soort bewuste keuze van hem geweest in zijn eigen vorming. Om dat soort dingen te bestuderen en ervoor te kiezen om voortaan dingen op een bepaalde manier aan te pakken.
Ja. Ja. Ja, zeker.
En dan even de vertaalslag van zeg maar, de gewoonte, drang en controledrift naar het politieke bedrijf. Op welke manier komt dit hem zeg maar, goed uit? En op welke momenten is het misschien ook iets wat niet handig is voor een politicus?
Nou, hij heeft mensen die erbij zitten als hij een debat voorbereidt of die hem daarbij helpen, die zeggen hij heeft een soort grasmaaiertje in zijn hoofd. Zo'n grasmaairobotje.
Ja.
Die doet een vierkantje. Dus Rutte heeft een vierkantje in zijn hoofd. Hij gaat naar een debat en hij weet, ik ga niet over die lijntjes heen. Dat is wat ik ga vertellen. Dan maak je dus ook minder snel een fout. Maar een nadeel daarvan is dat hij zo bezig is ook altijd met risico's beheersen. Dat het zo strak wordt. En dat gaan kiezers natuurlijk ook voelen. Dat het allemaal wel heel erg bedacht is.
Ja. De functie van minister-president is natuurlijk een loodzware taak. Denk je ook dat die controle, dwang en die gewoontes hem ook helpen om zo'n moordend schema zo lang vol te houden?
Of vast wel. Ja, hij zegt dat je zelf ook altijd dat je zoveel mogelijk moet slapen en gezond moet eten. En hij eet altijd yoghurt met blauwe bessen als ontbijt op het ministerie. Hij drinkt heel weinig alcohol en ook daarin is hij heel gedisciplineerd en houdt hij vast aan zijn gewoonte.
Ja. Is zijn gedrag eigenlijk uitzonderlijk of is het eigenlijk iets wat deze generatie politici allemaal wel in min of meerdere mate doen?
Nou, ik ken niemand anders in Den Haag met zo'n enorme controledwang als hij. Maar je ziet wel bij heel veel politici dat ze bang zijn om fouten te maken. Dus dat ze risico's uit de weg proberen te gaan. Dat maakt denk ik in zijn algemeenheid de politiek wel krampachtig.
En in dat spel is hij dus op dit moment wel een van de beste.
Ja, absoluut.
11 mei 2016. Economieleraar Jack Keizer neemt de telefoon op. Met Mark, zegt een stem. Mark wie? Vraagt de leraar. Een dag eerder heeft zijn zoon Remy zichzelf van het leven beroofd. Mark Rutte, zegt de premier. Ik denk dat je me wel kent. Daarmee doelt Rutte op de jaarlijkse herdenkingsdag voor nabestaanden van geweldslachtoffers. Deze woont Rutte sinds 2008 bijna ieder jaar bij. Hij helpt met het aansteken van de kaarsen. Keizer is de organisator van de herdenking. Zijn andere zoon, Pascal, is op zijn 16e vermoord door drugsdealers. Later vertelt Keizer dat het telefoontje van Rutte hem goed heeft gedaan. Hij moest ervan huilen, maar dat deed hij toch al de hele dag. Na afloop van het gesprek geeft Rutte hem zijn telefoonnummer. Je mag me altijd bellen. Petra, dit is een van de vele anekdotes uit jouw boek waarin Rutte ook echt een grote en diepgevoelde betrokkenheid toont naar zijn medemens. In dit geval nabestaanden van een slachtoffer. Is dit ook iets wat jij zelf hebt gezien bij Mark Rutte?
Nou ja, deze Jack Keizer is later ook bij Rutte langs geweest op het torentje. Hij had een gedichtenbundel samengesteld, had hij zelf ook een gedicht voor gemaakt. En dan zegt Rutte tegen hem, oh, dat vind ik zo mooi, dat ga ik aan mijn oude moedertje laten lezen.
Ja.
Ja, die leefde toen nog.
Prachtig. Heb jij nog meer voorbeelden van een Rutte, zoals wij hem eigenlijk niet kennen, van de radio en tv?
Nou, een voorbeeld uit de tijd van Rutte 2. Jet Bussemaker, die was toen minister van Onderwijs van de PvdA, die had op een gegeven moment ontdekt dat haar vader in het huis had gewoond waar Rutte nu woont. In Den Haag, in Benoordenhout.
In precies hetzelfde huis?
Precies hetzelfde huis, ja. En toen, dat zei ze tegen Rutte, mijn vader heeft in jouw huis gewoond. Toen zei hij, nou, dan moet hij langskomen. Ja. Dan moet je weten dat Rutte nooit iemand laat langskomen in zijn huis. Zijn allerbeste vrienden komen daar niet. Er komt gewoon niemand.
Hij spreekt liever buitenshuis af.
Precies, ja. Altijd. Maar deze vader van Jet Bussemaker, die mocht langskomen. En dan, weet je, dat was, daar neemt hij dan alle tijd voor. Ja. En heeft lang met hem gepraat. Later hoorde hij van Jet Bussemaker dat het niet zo goed ging met haar vader. Dan belt hij hem op in het ziekenhuis. En dan praat hij even met hem van, weet je nog dat je bij me bent geweest? En hoe leuk dat was en zo. Ja. Nou ja, dat vindt zo iemand natuurlijk ontzettend fijn.
Ja, nou, dat vind ik ook leuk om te horen.
Zeker.
Het is natuurlijk typisch iets wat je makkelijk zegt van, kom, dan moet hij een keer koffie drinken. Maar het is een tweede om het ook echt die afspraak te maken.
Ja, precies. Of bijvoorbeeld in de tijd van demonstraties naar de gewelddadige dood van Floyd in de Verenigde Staten. Toen was op een gegeven moment een vrouw, een zwarte vrouw, op een klapstoeltje voor zijn ministerie gaan zitten. En ze was in hongerstaking gegaan, zei ze. En ze wilde daar blijven zitten. En toen is hij heel lang met haar gaan praten, op zijn knieën bij haar. En weet je, hij had eigenlijk een afspraak, maar elke keer als hij dan weg wilde lopen, dan wenkte ze hem weer terug.
Ja.
En zijn mensen zagen dat vanuit het ministerie gebeuren. Maar ja, op een gegeven moment heeft ze een stoeltje gepakt en is ze weggegaan. Want hij had beloofd dat ze bij hem langs mocht komen. En dat, weet je, dat gebeurt dan ook altijd daarna.
Ja. Rutte die woont al heel lang in hetzelfde huis. En de moeder van zijn goede vriend Lodewijk Dekker, Kitty Drent, die woonde heel lang op de bovenste etage van dat huis. Kan je iets vertellen over hun relatie? Want die is best bijzonder.
Ja, hij had op een gegeven moment gehoord dat zij in Den Haag wilde komen wonen. En hij had ruimte. Dus hij zei tegen Lodewijk Dekker, nou, ze mag wel gewoon bij mij boven komen. Ja. En nou ja, ze was best rommelig af en toe. Dus op een gegeven moment is haar strooppot omgevallen in de keuken. En dat was zo door het plafond op zijn pakken, op zijn Italiaanse maatpakken gekomen. Ja. Dus die, ja, daar was niks meer aan te doen. Hij moest die weggooien en een nieuwe bestellen. Dat vond hij dan wel een gedoe, maar dat, weet je, hij vindt dat ook verder niet erg. Of zo. En elke zondag, echt meer dan 20 jaar lang, ging hij bij haar koffie drinken op haar verdieping. Ja. En ze hadden één keer hadden ze wel een soort van ruzietje, want zij vond dat ze te weinig betaalde aan huur. Dus zij wilde dat verhogen. Dan zei ze, ik wil echt meer gaan betalen aan huur. Ik wil 350 gulden gaan betalen in plaats van 300. Maar dat vond hij dan niet goed. Wat moest hij met dat geld?
Ja. Het verbaast me eigenlijk een beetje dat dit zo'n onbekend onderdeel is van Rutte's persoonlijke verhaal. Want je zou bijna, ietsje cynischer gedacht, zou je kunnen zeggen, dit komt eigenlijk goed uit voor een politicus om zijn menselijke kant te laten zien. Maar het lijkt wel dat hij dit een beetje bewust buiten de publiciteit houdt. Dit soort ook wel mooie verhalen, ook wel bruikbaar.
Ja, maar het kan ook heel snel lijken van kijk, mij is goed en aardig zijn. En dan dat zijn niet meer de kleine steentjes van zijn vader, hè, waar hij op moest blijven lopen.
Ja.
Wat hij wel een mooi verhaal vindt en een verhaal dat hij ook gebruikt, is dat hij elke week lesgeeft op het Johan de Witt College.
Klopt,
in
ja.
de Haagse Schilderswijk. Ja. Weet je, hij heeft daarvoor ook lesgegeven op het Vierde Gymnasium in Amsterdam. Maar dat heeft hij nooit in de publiciteit gebracht. Want dat is als VVD'er op een gymnasium, daar kun je minder mooi mee voor de dag komen dan met zo'n school in de Schilderswijk. Dus over dat soort verhalen wordt in de VVD wel nagedacht hoor. Maar dit soort persoonlijke dingen, nee, dat wordt al heel snel van kijk mij eens.
Ja, dus oké, dus dat is het niet. Het is ook weer een combinatie van enerzijds wil hij het echt oprecht houden en anderzijds kan het ook dus niet opportun zijn om het te vertellen, omdat je dan daar weer mee om de oren geslagen
Precies.
kan worden. Toch vond ik het wel heel leuk om te horen en merkte ik dat mijn beeld van Rutte erdoor een beetje is veranderd. Dat ik hem toch ook wel wat meer als een persoon en wat minder als een machine ben gaan zien.
Ja, dat probeer ik sowieso te doen in mijn politieke verslaggeving. Weet je, de Tweede Kamer en het hele Haagse politieke wereldje. Het zijn allemaal mensen en een dorpje waar ze met elkaar omgaan en gewoontes ontwikkelen en hun zwakke en hun mindere en hun betere kanten hebben. Dat probeer ik ook te laten zien.
Ja. Rutte draait nu al heel lang mee in de Haagse politiek. Op welke manier is die betrokkenheid van hem misschien wel een voordeel?
Ja, ik weet dat niet helemaal zeker, maar je kunt wel aan hem zien dat hij graag. Je kunt daarin wel zien dat hij graag een gewoon mens wil blijven. Je ziet vaak dat politici vergeten dat ze dat zijn door het aanzien dat ze hebben, door de indruk die ze steeds maken op mensen. Ik heb ook best vaak meegemaakt dat politici vergeten om zichzelf voor te stellen als iemand een hand geeft. Dat zal Rutte nooit overkomen.
Nee. Nee.
Ik denk dat wel helpt. Dat het niet, weet je, dat de indruk die je maakt en wat je bent voor het publiek, dat uiteindelijk niet is wie je bent en waar het om draait.
Er zit wel een echte bescheidenheid die hij zelf van zijn opvoeding heeft meegekregen. Zit er wel echt in.
Ja, die indruk maakt hij wel, ja.
Verklaart misschien ook waarom hij vroeger altijd sprak over zijn functie als een baantje.
Ja, na de MH17-ramp mocht hij dat van zijn naaste adviseurs niet meer doen.
Nee, heeft hij ook niet meer gezegd.
Nee. Nee.
We hebben Rutte nu gezien als een man die ook echt betrokken is, maar die ook echt controle wil houden. Ook over het beeld wat er van hem bestaat. Hij is mega bewust van als er camera's in de buurt zijn of hoe er iets kan overkomen op beeld. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, daar is die enorme controlfreak in ook. Ja, weet je, als mensen op straat naar hem beginnen te schreeuwen en er zijn camera's bij, dan draait hij zich om. Daar wil hij niet mee samen in beeld komen. Maar hij wil ook niet dat er foto's van hem worden gemaakt als hij iets aan het eten is, want dat ziet er lullig uit, vindt hij. Hij wil geen telefoon in zijn zak hebben als er een foto wordt gemaakt, want dan is het een gekke bobbel.
Zit er een bobbel, ja.
Precies.
Maar dat is meer een gedrag wat ik met Hugo de Jonge associeer dan met Mark Rutte op een of andere manier.
Ja, dat vergis je je dan in, want dat is heel erg ook Mark Rutte. Ja. Hij weet ook hoe een foto of een beeld je kan maken of breken als politicus. Hè? De Amerikaanse presidentskandidaat John McCain, die werd in 2008 met zijn tong uit zijn mond in beeld gebracht. Met zijn handen vooruit liep hij achter Obama aan. Ja, dat zijn beelden die mensen niet meer kwijtraken.
Dus één beeld kan killing zijn voor een hele campagne.
Absoluut, ja.
We gaan richting het einde van het gesprek. We hebben Rutte gezien als iemand van gewoontes. Als iemand die ook betrokken is. Iemand die ook enorm de controle dus probeert te houden. Zowel over wat hij doet als ook het beeld wat er van hem bestaat. Wat moeten mensen volgens jou nou onthouden van dit gesprek? Voor de volgende keer als ze Rutte voor een camera zien verschijnen. Of als ze iets in de krant over hem lezen. Wat moeten we altijd weten als we Mark Rutte zien?
Nou, dat ze misschien wel vooral een man zien die nogal overtuigend in zijn eigen toneelstuk een rol aan het spelen is. En daar al zijn hele leven naartoe heeft gewerkt. He, premier van Nederland, ondertussen de langzittende, wat hij ook echt altijd graag wilde. Geen grote ijdeltuit, maar wel een enorme freak als het gaat om die controle en het beeld.
Ja, een toneelspeler die ook echt in zijn eigen spel is gaan geloven en het ook leeft.
Ja. Zolang als die dat kan volhouden, zeker.
Dankjewel, Petra.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Wie is Rutte? Een productie van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Wil jij meedenken over wie de volgende Wie is-serie moet gaan? Ga dan naar www.wieis.nl om te stemmen. In de volgende aflevering spreken we met hoogleraar Janka Stoker over het type leiderschap van Rutte.
Rutte had gewoon één gouden troef in handen, namelijk de kiezer had gesproken.
Waardeer je deze aflevering? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. De redactie van Wie is Rutte is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Simon Dikker-Hupkes. Productie door Ellen van Dalsem, Bart Jeroen Kiers en Hedy de Vree. Techniek en montage Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audiobook Producties.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Laat haar profiel nog eens zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes!
Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving,
Erik. Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu in je favoriete podcast-app.